lees het hele hoofdstuk. Genesis 22. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. En ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijf jullie hier met de ezel, ik zelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te kielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen ze samen verder. Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham! Ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram, die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen, want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer op weg naar Beersheba en daar bleef Abraham wonen. Enige tijd later ontving Abraham het bericht dat ook Milka, de vrouw van zijn broer Nagor, zonen had gekregen. Us als eerste en verder Bus, Kemuel, de vader van Aram, Keset, Gazo, Pildas, Jitlaf en Betuel. Betuel was het die Rebekka verwekte. Deze acht zonen baarden Milka aan Abrahams broer Nagor. Ook zijn bijvrouw, die Reuma heette, bracht kinderen ter wereld. Tebach, Gagam, Tagas en Maaga. Tot zover lezen we de Bijbel. Heeft iemand een lied? Gezang 3. Oh, wat is beginregel? Heb je nog een bepaalde verse? Alleen vers 1? Oké. Oer of er?
Oer.
Oeh, wat dat er net kijken uit. Wil iemand naar aanleiding van het schriftgedeelte iets delen, zeggen, vragen, opmerken? Ik heb de kring rond. In de microfoon graag, als je dat wil.
Hier ligt er ook nog wel eentje. Ja, je had het over het zonder enig verweer of zo acteren van Abraham. Maar mij valt ook op dat er helemaal niets over Isaac gezegd wordt. Het blijkt toch dat je jezelf niet zomaar laat slachten. Dus dat viel mij op.
Wie wil daarop reageren? Want ja, ik heb er zelf wel gedachten over. Maar... Nog niemand. Nou, dan geef ik een schot voor de boeg. Het is natuurlijk het schot voor de boeg wat ik geef is uiteraard ook ingegeven door de manier waarop ik dit keer Genesis 22 heb gelezen. En wat mij dit keer bezig hield, dat was, zoals ik gisteravond zei, het feit, ik heb gekeken naar die ezel. Zo van, maar wat is dat in de Bijbel eigenlijk voor dier en waarom wordt die hier gebruikt en waarom wordt het hout opeens op Isaac gelegd, et cetera, et cetera. Dus in die lijn heb ik gelezen. Dat wil zeggen dat als je het in die lijn leest, bijvoorbeeld de andere dingen zoals takkenbos, vuur, mes, twee knechten, die hebben ook, die krijgen een aparte kleur. Want het is een beetje vreemd dat je bijvoorbeeld... de dingen meeneemt, 3 dagreizen lang. Dus vuur en hout en, nou, mes, dat kan ik me dan nog voorstellen. Die 2 knechts, ja, dat moet toch bediend worden, dat kan ik me ook nog wel voorstellen. Maar er komt door die manier van lezen, komt er een wat vreemde kleur aan te hangen. Van wat is hier aan de hand? Wat doe ik dan vervolgens? Ik ga kijken wat de overeenkomst zou kunnen zijn tussen die elementen. Dus tussen de overeenkomst als je op een rij zet, de ezel, het hout, het vuur, het mes en Isaac. En dat zijn de dingen die Abraham meeneemt. Hij nam. Wat mij dan opvalt bij deze dingen is dat het allemaal zijn eigen dingen zijn. Hij laat dus eigenlijk... niets, ja, dat klinkt misschien gek, maar hij laat in zekere zin niets aan het toeval over. Dus hij gaat er vanuit, van er zal misschien geen hout zijn op Moria, er zal misschien geen vuur zijn, er zal misschien geen ezel zijn, er zal misschien geen knechten zijn, enzovoort. Dus de dingen die hij meeneemt, die staan zo gelezen in lijn van wie Abraham is. Daar hoort Isaac ook bij. Dus op het moment dat je dan gaat kijken van Isaac die vraagt dan, dat is de enige die een vraag stelt, de ezel vraagt niks en die knechten vragen ook niks, maar Isaac vraagt dan waar is dan het offerdier? Ja, en op dat moment bevindt Abraham zich op de scheiding van wat hij zelf kan doen en wat hij zelf niet kan doen. Hij kan zelf inbrengen wat hij heeft ontvangen en dat is ezel, knechten, vuur, hout, Isaac. Maar wat hij daarna niet meer weet, is wat God ermee van plan is. Dus dat is de kant van Abraham. Als je zo verder leest, is de vraag waarom Isaac niet protesteert, ja, dus waarom hij gewillig meegaat in die lijn, dat is dan niet anders eigenlijk dan een teken van het feit dat hij... aan Abraham was gegeven en dus door Abraham wordt ingezet. Isaac heeft dus eigenlijk geen eigen rol, geen eigen plaats, geen eigen mening in deze. Zo gelezen. Nou, dat betekent dus ook dat het op zich niet verwonderlijk is dat Isaac zich niet verzet. Nou, probeer maar. Maar wel in de microfoon graag. Er zijn heel veel andere mogelijkheden hoor. Daarom leg ik ook uit van zo heb ik het dit keer gelezen.
Nou, ik vind het minimaal bijzonder. Ook al, is het in die lijn misschien in die tijd ook gewoon dat je exact doet wat je vader je vraagt. Dan nog steeds vind ik het bijzonder dat je gewoon op een altaar gebonden kan worden zonder dat je iets leest over de enige vorm van reactie.
Ja, op zich is dat juist. Dat is ook heel bijzonder. En de vraag is, van waarom wordt het dan zo verteld? In de zin van, ik heb er dus gisteravond de gedachte uitgehaald van, vertelt dat ons iets over hoe wij omgaan met het volgende geslacht, met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd? Worden die ook, naar jouw vraag denkend, worden die ook willoos of weerwoordloos gebonden op het altaar dat wij voor ze hebben bedacht? Ja, dat is natuurlijk best een hele indringende vraag. Er komt natuurlijk een moment in het leven van kinderen, en ja, tegenwoordig heb ik het idee dat dat weerwoord steeds vroeger komt. Dus in mijn tijd kreeg je bij 16, 17 een weerwoord, en tot die tijd moest je gewoon mee, om het zo maar te zeggen. Tegenwoordig hebben kinderen van 6, 7 al een weerwoord. Dus daar zit blijkbaar een soort verschuiving in. Maar zo heb ik het gelezen.
Nou ja, het kan natuurlijk ook zijn dat hij wel groot protest heeft geleverd, maar dat eigenlijk hier niet aan de orde is in de manier van vertellen in het verhaal.
Ja, dat kan. Dat kan. Kijk, het is natuurlijk datgene wat ons door de Bijbel wordt aangereikt, is dat wat ons wordt aangereikt. En heel veel wordt ons dan ook niet aangereikt. En dat kun je bijvoorbeeld al zien. Ze waren 3 dagen onderweg. Er wordt ons niet verteld hoe ze zijn gegaan en waar ze hebben geslapen en wat ze hebben gegeten en noem het al die dingen niet meer. Dus wellicht, als daar een protest van Isaac is geweest, vindt God het niet belangrijk om ons dat te vertellen. Ja? Andere gedachten. Nee, dan ga ik nog een stapje verder, want dat sluit dan aan op de vraag die net, althans het einde van de vraag van net. Op het moment dat je, dat je doorhebt dat je op een bepaalde manier leest, en dus dat je een soort invalshoek pakt van een Bijbelgeschiedenis, merk je ook dat het gaat verkleuren. Dus zoals ik net uitlegde, van ik ben dan dit keer gestruikeld over die ezel, van wat doet hij daar eigenlijk en hoe zit die nou in elkaar? En wat mij daarin, want dan ga ik dus even weer verder van, dan zou je dus, naar aanleiding van het vorige stukje gesprek kunnen zeggen van oké, als dan ons niet meer wordt verteld dan wat God ons wil vertellen, dan zullen wij dus ook moeten opletten op wat hij dan wel vertelt, om te kijken van, nou, maar hoe steekt het dan wel in elkaar? En wat mij in dit gedeelte de afgelopen week enorm opviel, dat was dat die ezel Isaac Israël, dat was een soort driemanschap wat mij enorm raakte. De wetgeving, ik haalde daar vanmorgen iets over aan, de wetgeving rondom de lossing van reine dieren, die is vrij specifiek. Dat wil zeggen, als een koe voor het eerst een jong krijgt, dus kalft, dan is dat, dan moet dat aan God gebracht worden. Dan moet dat, een koe, een rund is ook een rein dier. En dat geldt dus ook voor de eerstelingen van mensen. Denk aan Samuel, denk aan Jezus die voorgesteld wordt in de tempel en dergelijke. Nou was het bij mensen niet zo dat al die eerstgeborenen ook werkelijk konden blijven leven in de tempel. Want dat zou natuurlijk een nogal vol huis worden. Maar die konden dus gelost worden. Nou, jullie kennen de geschiedenis door een jonge duif of tortelduif. Als je geen geld had, nou, dan kon dat ook. En dan bleef de duif, als het ware, als slachtoffer, bleef dan in het heiligdom. En je kon je kind weer mee naar huis nemen. Dat is ook heel praktisch, want wat moesten de priesters met een baby van 8 dagen? Hè? Dus dat is heel logisch. Bij dieren was dat een iets ander verhaal. De reine dieren, die werden niet zozeer gelost, dus die werden naar het heiligdom gebracht als offer. Dus het eerstgeboren dier, reindier, dat werd naar het heiligdom gebracht. En daar wisten ze wel raad mee, want de dieren kon je offeren. Daar kon je dus de Heer mee dienen. Maar bij de ezel, op zich is dat heel gek, dat bij een onrein dier wordt verteld over de lossing. Want dat is bij heel veel andere onreine dieren niet. Bijvoorbeeld een krokodil of weet ik het allemaal. Daar wordt allemaal niks van verteld, maar bij een ezel wel. En als je die wetgeving nakijkt, blijkt ook nog eens een keer dat datgene wat er staat over de ezel niet klopt. Want je bent namelijk als dier onrein als je een gespleten hoef hebt of niet herkauwd. Of allebei. Nou, een ezel herkauwt niet, maar een ezel heeft niet een gespleten hoef. Nou heb ik nog een tijdje zitten denken van, ja, misschien onze ezels niet. Dus ik heb notabene ook nog anderhalf uur besteed aan het vinden van ezels uit de tijd van Abraham die wel een gespleten hoef hadden. Nou, die kon ik niet vinden. Die waren er niet. Dus er staat iets heel geks daar. Dus, nou, een ezel is dus wel onrein omdat hij niet herkauwt. Nou, paarden zijn not done in de Bijbel. Muildieren en muilezels weer wel, als lastdieren en als krijgsdieren en dergelijke. Maar die ezel heeft dus een hele aparte plek. Een hele aparte plek. Ben ik wat verder gaan zoeken en vond ik lijntjes, ze zijn niet heel erg dik geschreven, maar lijntjes tussen de ezel als drager van wat nodig is in Gods geschiedenis en Israël. In dit geval dus ook Isaac. Je kunt bij elkaar zien komen, want Isaac krijgt te dragen wat de ezel droeg. Dus met andere woorden, in beide gevallen, en dat is dus een lijn die ik dan trek, hè, dat is een keus. In beide gevallen constateer ik dan, vind ik, lees ik, weet ik hoe ik het zeggen moet, dat ook Isaac wordt gezien als een onrein offer. Ja, omdat hij, als het ware, gelijk wordt gesteld aan die ezel. En dan komt er iets heel merkwaardigs in dit verhaal. Dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Dan is het al bijna niet meer mogelijk dat de Heer dit offer zal accepteren. Het is al bijna niet meer mogelijk dat de God van Abraham, Isaac en Jacob een mensenoffer zal accepteren. Omdat een mens in die zin niet rein voor God is. En met rein dienen we dan te denken aan Torah getrouw op zijn minst. Ja? Dus dat betekent dat als je zo verder gaat kijken, dat zeg ik dus allemaal niet in een korte preek 's morgens, maar dan is het antwoord van Abraham op de vraag van Isaac, lees nog even met me mee, vers 7 en 8. In vers 7 vraagt Isaac: Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham. Wij hebben vuur en hout. En dat staat er dus ook heel specifiek. Wij hebben vuur en hout, zei Isaac. Maar waar is het lam voor het offer? Alsof Isaac er op dat moment van uitgaat dat wij dat niet hebben. Dus dat wij, in dit geval dus Isaac en zijn vader, dat wij dus niet iets hebben om aan God aan te bieden. Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. Dat betekent, nou kun je natuurlijk wat negatief gaan doen over Abraham, of juist positief, dat ligt, ja, ik bedoel het niet als een oordeel, maar dat hij bijvoorbeeld niet wil zeggen dat Isaac geofferd gaat worden, kan ik me op zich voorstellen, is ook nog wel liefdevol, maar echt voorbereidend is het dan weer niet. Of hij heeft gewoon doorgehad wat er aan de hand is. In de zin van, ja, moet je luisteren, ergens op die grens van wat wij hebben en wat God aanvaardt, of wat God zal doen, ergens op die grens stopt ook mijn kennen, stopt ook mijn weten. Weet ik niet meer precies hoe de God van hemel en aarde dit gaat doen of dit gaat willen. En dan is zijn antwoord op zich heel gelovig. Zo van ja, daar ergens op die grens van wat voor God genoeg is, zal God zichzelf wel van een offerlam voorzien. Dus dat wil zeggen, nou, ik weet er niet goed woorden voor te vinden, maar dat wil zeggen dat hij met zijn zoon Isaac, en daarom staat er ook twee keer, zowel voor dit stukje als na dit stukje, samen gingen ze verder. Dus er zit in dat samengaan, zit een soort spanning van dit kan God nooit toelaten. Dit is niet mogelijk wat hier gebeurt. Of dit is, ik weet niet hoe ik hieruit ga komen. Maar toch het vertrouwen dat God zichzelf van een offerlam zal voorzien. Even in de microfoon als je wil.
Oh. Wat is dan je conclusie?
Ik herhaal even, ja. Wat is dan de conclusie als ik deze kant uitdenk? Dan is mijn conclusie dat Abraham iedere stap die hij ging, zonder te weten, in vertrouwen op God ging. Heb je daar die exercitie voor nodig? Dat weet ik niet, maar zo vertelt de Bijbel het.
Ik denk dat het behoorlijk geloof is dat hij op pad ging.
Je denkt, ja, het wil herhaald worden, anders volgen mensen thuis. Dat het behoorlijk gelovig is dat hij op pad ging. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Weer in de microfoon doen, want anders. Het is lastig, maar de mensen thuis willen het graag volgen.
Mensen thuis zijn ook heel welkom hier. Nee, ik zat te denken, jij zegt van dat offer was niet. Dat zou God sowieso niet geaccepteerd hebben, want het was niet rein, zoiets zei je. Wat is dan je uitkomst van de exercitie dat Abraham op pad ging met een onrein offer, wat God hem zelf vroeg, en waar vervolgens God een oplossing voor bedacht?
De uitkomst daarvan is dat op de grens van wat wij weten, hebben, geloven en datgene wat we daarna kunnen zien gebeuren van Gods kant, ergens op die grens, dus waar we het onbekende instappen, daar wordt ons blijkbaar geleerd om al wat wij hebben, menen te hebben, dat we dat los moeten laten als zekerheid. Abraham gaat op weg en die hele weg tot aan die berg is het nog een weg die hij zelf kan gaan. Die hij in geloof kan gaan. Die hij misschien ook wel, maar dat weet ik niet, maar nou ga ik aan inleg kunnen doen, dat wil ik niet. Maar waarvan hij naar alle waarschijnlijkheid, of misschien ook wel, gedacht heeft van, maar wat mij nu gezegd wordt, waarom ik op pad ga, dat kan nooit de uitkomst zijn. Maar wat dan wel? En dan krijg je dus die conclusie van God zal zichzelf van een offerlam voorzien. Voor mij, laat ik het even bij mezelf houden. Voor mij betekent dat iedere dag een etappe is waarvan ik misschien wel weet wat de eerste stap is die ik zet. Maar waarvan ik niet weet hoe God het in zijn koninkrijk gaat doen. Dus met andere woorden, ik weet wel wat ik heb of meen te hebben, daarmee ga ik op pad. Maar hoe God zijn koninkrijk daarmee vormgeeft, dan weet ik van een aantal dingen dat het niet gaat worden. Dus ik weet dat het niet mijn bedenken gaat worden. Ik weet dat het niet mijn systeem gaat worden, zijn koninkrijk. Ik weet dat niet wat ik denk te hebben, dat offer zijn koninkrijk gaat bouwen, enzovoort. En dat weet ik allemaal wel. Het heeft ook allemaal wel een plek. Dat geloof ik ook, omdat God het gebruikt. Hij heeft het tenslotte gegeven, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar als je dan vervolgens, zeg maar, op het moment, ja, het moment suprême, om het zo maar te zeggen, als je dan zou zeggen van, en wat gaat God er nou mee doen? Dan is de stap in geloof is dan, ja, dat weet God zelf. Je zegt, zonder het onderscheid te maken tussen onrein en rein, snap je deze exercitie ook. Ja, dat is zo. En dat ben ik ook met je eens. Dus ik denk ook niet dat het, maar even een trap dieper. Ik geloof ook niet dat het aan ons is om te bepalen wat rein en onrein nu precies is. Maar ik geloof dat de Bijbel ons leert van rein en onrein om duidelijk te maken dat God zelf zal voorzien. Dus rein en onrein is niet een distinctie die wij moeten gaan aanbrengen in alle dingen die wij dan maar tegenkomen. Maar rein en onrein is iets van Gods kant om ons duidelijk te maken dat hij er zelf in zal voorzien. Alleen, wij lezen van onze kant, ook Genesis 22 weer. Het is een lezen van mijn kant dat door gedachten aan rein en onrein op dit punt terechtkomt. Nou snap ik ook wel dat je het niet kunt omdraaien. Althans, dat op het moment dat ik dan terugkijk op de exercitie, dus waarmee die exercitie gebracht heeft, dat dat weliswaar door de gedachte aan een onrein dier gekomen is, maar dat uiteindelijk het punt waar het komt, gaat om wat God doet en wat hij zal doen. Nou, durf ik nog wel de stelling aan dat God ons vertelt van rein en onrein, als één van de middelen om duidelijk te maken dat hij zichzelf van een offerlam zal voorzien. Ja, dus dat heeft, rein onrein heeft dus meer met mijn lezen te maken, dat mij brengt op dat punt, en dan kan ik het uitleggen, en vervolgens kan ik rein onrein loslaten. Ja? Oké. Dit in de, even een, hij staat uit de microfoon nu, dus.
Ja, als je wil leven naar Gods wil, je probeert zeg maar te zoeken naar wat hij van je vraagt, dan vind ik dit best een lastig stukje. Omdat ik kan nog wel meegaan in van dat je op weg gaat zonder dat je weet waar het op uitkomt. Dat moet de tijd dan maar leren. Maar hier krijgt Abraham een concrete opdracht die hij ook nog uit gaat voeren en uiteindelijk is dat zelfs niet eens wat God van hem vraagt. Zoiets.
Ja.
Dan wordt het eigenlijk nog complexer.
Ja, of het komt ons heel nabij. In de zin van, als ik jouw woorden even iets anders mag rangschikken. Bijvoorbeeld, jullie hebben kinderen ontvangen. Ria en ik hebben kinderen ontvangen. Bij een doop, dan doe ik het even heel grof hoor, want heel, heel grofmazig. Maar bij een doop beloven wij als ouders dat we onze kinderen zullen opvoeden of laten opvoeden enzovoort. Hè. Dus met andere woorden, wij beloven daar eigenlijk, heel grofmazig hoor, wij beloven eigenlijk dat we ze als offer aan God zullen brengen. Even heel, straks mag je reageren, even heel grofmazig. Weten wij op dat moment wat er dan in de toekomst zal gebeuren? Nee, dat weten we nauwelijks. Kunnen ja, een vermoeden hebben, maar dat weten we nauwelijks. En daarbij, als je nu in deze kring een doopgesprek zou houden, en je zou Genesis 22 als uitgangspunt nemen, dan zou je dus eigenlijk zeggen, van, ja, maar dat offer, dat kan nooit. Dat moet helemaal niet gebracht worden. Snap je? Dat kan niet. En toch kun je het niet doen. Dus je gaat op weg, je hebt die opdracht, je leest en bidt met je kinderen, je neemt ze mee naar de gemeenschap, je neemt ze mee naar, nou enzovoort, al die dingen die doe je. Ja? Omdat het je opdracht is. Niet omdat die kinderen erom gevraagd hebben. Het is je opdracht. Als je dan vervolgens gaat vragen van, maar is dit dan voldoende voor de Heer om meegediend te zijn? Met het offer van mijn kinderen? Ja, dan weet je al meteen, daar komt het antwoord nee op. Dat kan haast niet anders. En dan, nou, even weer in verband met waar we het net over hadden. Dan reikt de Bijbel ons aan van geen mens kan voor zijn zonde betalen. Krijg je die rein-onrein gedachte weer. Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Maar that's not the point, my friend. Waar het om gaat is dat God zelf zal voorzien. En dat we in die ontspanning mogen leven. Dus dat onbekende, dat zal er dan altijd in zitten. En de opdracht hebben we ook allemaal. Komt dat wat tegemoet aan wat je... Ja? Aan de overkant?
Niet hierover, maar ik heb even op de klok gekeken. Wil ik toch wat vragen. En eigenlijk wat mij eigenlijk bijzonders vond ik, die mooie constructie met die zofar links en rechts en daardoor eigenlijk inderdaad het eind van de preek van vanochtend, dat dan eigenlijk die liefde van God, van Jezus, die brengen we dan. Het is in feite het erg mooi, is het misschien, hoe kwam je eraan zo? Ja, je kent de Bijbel en vandaar denk ik, en ook eigenlijk linker en rechter hoorn van die. Dus dat wou ik even nog wat toelichting als kan.
Ja, hoe kwam ik eraan? Ook even terug in mijn gedachten. Ik zat te lezen. Laat ik even bij mezelf beginnen. Ik vind het een beetje zot. Dat ben ik hoor. Ik vind het een beetje zot om oud en nieuw te vieren. Ik vind het ook een beetje zot. Met al die gekke knallen en oliebollen en weet ik wat allemaal. Het mag voor mij hoor. Maar ik heb er niet. Dus met andere woorden. Maar aan de andere kant vind ik het ook. Natuurlijk is het ook wel belangrijk om dingen te markeren. Om tijden te markeren. Dat snap ik ook wel hoor. En toch zit er iets in mij dat ik het raar vind. Ik bedoel, elke morgen sta ik op met dank voor deze nieuwe dag. En elke morgen is het voor mij als het ware een nieuw jaar. Dus dat vind ik een beetje gek. Nou, dan moet je als voorganger toch iets doen met kerst en oud en nieuw en zo. En ja, mensen verwachten dan ook weer leuke zinnige dingen en zo. Dus dan ben ik gaan lezen. En ik ben gaan lezen in de Bijbel over nieuwjaarsfeest en dergelijke. Kwam toen in Joodse lectuur terecht over de Rosh Hashanah en de Yom Kippur. En daar kwam ik dus de shofar tegen. Dus al denkend over de Rosh Hashanah, hè, de jaarwisseling bij de Joden, kwam ik het gebruik van de shofar tegen. En daar las ik, nou ja goed, bij een van die stukken, want ik heb er meerdere gelezen, bij een van die stukken las ik dus, werd ik nadrukkelijk bijgezegd, het verhaal gaat. Hè, dus we hebben dat maar gekoppeld aan. Nou, en toen kwam Genesis 22 om de hoek kijken. In de zin van dat in de traditie van het blazen van de shofar, een van de duidingen daarvan is de verwijzing naar de bok of naar de ram die vast zat met zijn hoorns in het struikgewas in Genesis 22. En dat het de linkerhoorn was. Nou, en zo ben ik erop gekomen. In de microfoon graag. Ja, ik blijf het zeggen. Naar boven schuiven.
En de rechterhoorn. Daar heb je ook daar gevonden.
Ja, want in datzelfde stuk. Terecht dat je het vraagt. In hetzelfde stuk stond dus. Van waar dus de shofar vandaan kwam. Bij Rosh Hashanah. In datzelfde stuk stond. Dat is de linkerhoorn van de ram. En de rechter. En ook welke rammen dat dan zouden moesten zijn. Ik begreep vanmorgen. Dat de hoorn die ik dan heb, dat een antilopenhoorn is, dat wist ik helemaal niet. Maar dat mag dus ook, maar een koeienhoorn mag niet, dat weet ik dan weer wel. Maar in datzelfde stuk, in een van die stukken, stond dus dat altijd de linkerhoorn was, omdat de rechter wordt bewaard voor de dag dat de Messias komt. Nou, ja. Nogmaals, dat is dus niet uit de Bijbel af te leiden, maar het is het shofargebruik, zoals ik het heb gelezen, in een aantal artikelen de afgelopen weken. Dus die rechterhoorn, ja, er ligt misschien ergens een hele grote stapel rechterhoorns die ze met z'n allen gaan blazen als de Messias komt, voor hun besef. Zoiets zal het zijn, denk ik. Maar ik kan dus ook niet aantonen dat de shofar die ik heb, dat het ook werkelijk een linkerhoorn is. Dat weet ik niet.
Wel, het was een goede brug naar het eind van de preek.
Ja. Ja.
Dat vond ik prachtig.
Nou, mooi. Dankjewel. Anderen. Nee, dan heb ik nog een laatste gedachte. Dan sla ik er gewoon een aantal over hoor. Want anders moet ik ook een beetje op de tijd letten. Over die bergen, dat laat ik allemaal gezien. Iemand vroeg mij via de mail vandaag van waarom stopte je niet bij vers 19 vanmorgen? Hè? Van dus vers 19, daarna ging Abraham terug naar zijn krechten, samen gingen ze weer op weg naar Beersheba en daar bleef Abraham wonen. Waarom stopte je daar niet? Waarom moest dat laatste stukje erbij? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, want ik had ook gemaild dat ik nu antwoord zou geven, dus dan doe ik dat bij deze. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb niet erg veel studie nog gewijd aan die laatste versen. Ik heb ze wel gelezen, omdat er in de zegen waarvan God spreekt ten opzichte van Abraham, dat er wordt gezegd dat hij heel veel nakomelingen zal krijgen als sterren aan de hemel. En dat de volken van de aarde heel erg blij zullen zijn dat hij in hun midden is. En op het moment dat Abraham op pad gaat en weer gaat wonen, dus dat is resideren. Dus van het woord wat daar in het Hebreeuws staat, van hij komt tot rust, hij settelt zich, om het zo maar te zeggen. Zie je opeens een hele harde boom. En dan regent het opeens nakomelingen en volkeren en noem het verder maar op. En nou goed, één of twee heb ik nog wel eventjes nog verder naar gekeken. Maar je moet ook een beetje beperken als je een preek voorbereidt. Aram heeft natuurlijk een hele specifieke betekenis in de Bijbel. Maar zeker Rebecca, de dochter van Betuel. Dus daar zie je dat, hoewel ver van Abraham verwijderd, want die Nagor die woonde naar alle waarschijnlijkheid ergens in wat nu Koerdistan is. Dus ver van waar Abraham woonde, dat God zijn belofte begon waar te maken aan Abraham. En er soort een boom en er kwamen heel veel kinderen en noem het verder maar op. Dus daarom heb ik hem maar helemaal uitgelezen. In de zin van, nou, je kunt zien dat het woord van God nooit leeg terugkeert. En dat wijst de Bijbel ook aan in de zin van, nou, daar gaat het dan om. Maar goed, dat was kort mijn antwoord waarom ik door liet lezen tot en met vers 24. Maar ik heb niet al die namen, dat was ook de vraag. Ik heb niet al die namen bestudeerd, want dat waren de. Ik vond dat ik mij redelijk moest beperken nog in de dingen die ik deed. Goed, dat was het laatste. Wie heeft er een lied voor ons? Oh, hierna trouwens gaan we samen danken. Als iemand daarin wil voorgaan, voel je welkom. Maar we gaan eerst samen een lied zingen, als jullie nog een lied hebben. Natuurlijk hebben jullie nog een lied.